Goedemiddag gemeente, mijn naam is Matthias Jonkind en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Wij groeten ook de mensen die thuis of op een andere plaats deze dienst met ons meebeleven. Onze voorganger vanmiddag is professor Immink uit Woudenberg en het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst en laten we deze nu staande beginnen.
Wenden wij ons eerst in stilte tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Wij zingen nu gezang 257. Wij willen nu ons geloof belijden en ik verzoek u daarbij te gaan staan. Dus als u blijft staan is dat net zo makkelijk. Wij willen gezamenlijk ons geloof belijden. En dat doen we met de 12 artikelen, met het apostolicum. En vanavond, of vanmiddag in deze dienst, gaat het ook over het apostolicum in deze leerdienst. Laten wij nu eerst met elkaar hardop het geloof belijden. U vindt de tekst in de liturgie. En daarna zingen we gezang 255. Ere zij aan God de Vader. Wij belijden ons geloof met deze woorden. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, opstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Almachtige en barmhartige God, wij zijn hier bijeengekomen in de kerk om uw grote naam te loven en te prijzen. En we danken u dat we dat mogen doen in ons lied. Dat we u, de drie enige God, mogen loven en prijzen om wie u bent en wat u doet. Daar verheugen wij ons in. Wat is het goed om zo als gemeente bijeen te zijn. En wij bidden u, geef Heere, dat wij ook dieper inzicht mogen krijgen in wie u bent en wat u doet in ons leven. Als onze schepper, onze verlosser en ook om uw werk te voltooien in de heiliging. In het einde der dagen, uw toekomst, dat we daarnaar uit mogen zien. Heere God, uw naam blijft voor ons een geheimenis. Een groot mysterie, wat wij niet kunnen doorgronden, maar wij mogen daar wel uit leven, Heere. uit U, die onze schepper bent, die ons het leven gunt en onze verlosser, die ons redt uit de dood en uit de macht van de zonde. En dat we uit mogen zien naar uw koninkrijk, naar de overwinning. Heere God, dat is voor ons mensen te groot om te bevatten. Maar we mogen ons erin verheugen en we mogen u zo kennen als de drie enige God. En we danken u dat u zich zo aan ons geopenbaard hebt in uw woord. En dat we ook in het geloof iets daarvan mogen ondervinden. Dat bidden wij u ook voor ons hier in de kerk. Voor de kerk overal in de wereld, maar ook voor uw ganse schepping. Dat wij uw genade en uw liefde mogen opmerken. Geef ons samen een goede en een gezegende dienst. Dat bidden wij u ook voor de mensen die van huis uit of waar dan ook vandaan met ons verbonden zijn vanmiddag. Geef, Heere, dat uw grote naam geloofd en geprezen worden in ons leven. Dat vragen wij u uit genade. In de naam van Jezus Christus, onze Heere en Heiland. Amen. Wij gaan eerst uit de Bijbel lezen. Enkele teksten uit Oude en Nieuwe Testament. We lezen eerst uit Genesis. Genesis 1, vers 26 en 27. Uit het scheppingsbericht. God zei: laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken. Zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt. God schiep de mens als zijn evenbeeld. Als evenbeeld van God schiep hij hem. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij de mensen. En dan lezen we vervolgens uit Matteüs 3. Matteüs 3. Matteüs 3, vers 13 tot 17. Dat gaat over de doop van Jezus. Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden. Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden: ik zou door u gedoopt moeten worden en dan komt u naar mij. Jezus antwoordde: laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen. Toen stemde Johannes ermee in. Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoog kwam, opende zich de hemel voor hem en zag hij hoe de geest van God als een duif op hem neerdaalde. En uit de hemel klonk een stem: dit is mijn geliefde zoon, in hem vind ik vreugde. Aan het eind van het Matteüs-evangelie, hoofdstuk 28, lezen we over de zendingsopdracht. Matteüs 28, vers 16 tot 20. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. En dan nog enkele versen uit Johannes. Johannes 14, vers 15 tot 17. Johannes 14, vers 15 tot 17. Als je mij lief hebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij je zal zijn, de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel, want hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Wij willen in deze leerdienst vanmiddag stilstaan bij de Heidelberger Catechismus, zondag 8. En ik lees ook even de catechismus wat daar gevraagd wordt en geantwoord wordt, zondag 8. In zondag 7 ging het over de vraag: wat is een echt geloof? En daar werd al direct verwezen naar de 12 artikelen, het apostolicum, wat we zojuist samen ook beleden hebben. En dan wordt in zondag 8 gevraagd: hoe worden deze artikelen ingedeeld? Het antwoord luidt: in 3 delen. Het eerste handelt over God de Vader en onze schepping. Het tweede over God de Zoon en onze verlossing. En het derde over God de Heilige Geest en onze heiliging. En dan wordt er verder gevraagd: wanneer er maar één enig goddelijk wezen is, waarom spreekt gij dan van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest? En dan wordt geantwoord: omdat God zich in zijn woord zo geopenbaard heeft, dat deze 3 onderscheiden personen de enige, waarachtige en eeuwige God zijn. Wij willen nu eerst met elkaar zingen gezang 239, 1, 2, 6 en 7. Gezang 239, 1, 2, 6 en 7. Straks na de preek hoopt de organist te spelen het koraal voorspel over Allein Gott in der Höhe sei Ehr van Johann Nepomuk David. In het liedboek voor de kerken vind je dat als gezang 254. God in de hoog alleen zij eer. En dan zingen we daarna nog Psalm 145, 1, 2 en 3. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, in onze protestantse traditie speelt het geloof een cruciale rol. Dat we door een echt geloof verbonden zijn met onze zaligmaker Jezus Christus. En wellicht kennen sommigen van ons de formulering van de catechismus uit het hoofd waar het een vorige keer over ging. Een echt geloof is niet alleen een stellig weten, maar ook een vast vertrouwen. Hoofd en hart gaan samen. Het is kennis van wat God in zijn woord geopenbaard heeft en het vertrouwen dat ik persoonlijk mag delen in het heil van Christus. Dat is de kern, zou je kunnen zeggen. En het spreekt ons ook aan. Het raakt aan je eigen leven. En menig mens vraagt zich bij tijd en wijle, denk ik, ook wel eens af, is mijn geloof wel echt? We hebben ook wel momenten, denk ik, dat het zo dood is als een pier. Dat er niks van uitgaat. Zo'n sluimerend geloof soms. Maar het is ook wel eens springlevend, hartstochtelijk en jubelend. En weet u, voordat je dat door hebt, dan gaat het over de gelovige mens. Of over de ongelovige mens. Of over de zoekende mens. En daar gaat ook een enorme zuigkracht van uit. Die al dan niet godsdienstige mens, dat is ook heel fascinerend. En in zwaar bevindelijke kringen hebben ze het graag over de bekering van een mens. Over de staten en standen die kenmerkend zijn voor een echt geloof. Of over de geloofsworsteling. En allerlei dingen die je in je eigen leven kunt ontwaren over het geloof. In de hoek van het moderne protestantisme heeft men het graag over het geloof als verbeelding. Over de geloofsexpressie als een metafoor. Zoals de Heer Jezus in gelijkenissen sprak. Die roepen een wereld op die ons verstand ver te boven gaat. Geloofsexpressie als poëzie. Graag niet al te leerstellig. En nu zegt de catechismus in zondag 8. Wacht eens even. Neem nou niet gelijk de verkeerde afslag. Gaan we het over de gelovige mens hebben? Of staat er in het geloof iets anders op het spel? Al in zondag 7 wordt de vraag gesteld, wat heeft een christen dan te geloven? En dan gaat het over de geloofsinhoud. Je zou kunnen zeggen over het voorwerp van het geloof. In wie geloven we en wat geloven we? Daar wordt onze aandacht weggetrokken van de fascinatie voor de mens, voor onszelf. En waar komt de catechismus dan mee? Nou, met de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen. Met de belijdenis van de vroege kerk. met een opsomming van de daden van God uit de heilsgeschiedenis. Daar gaat het niet over onze beleving en onze ervaring, maar over wat de Heere God gedaan heeft en wie Hij is. En dat vindt de vrome mens, of die nu modern is of hyperbevindelijk, in feite niet zo aantrekkelijk. Dan wordt het zo afstandelijk, hè? Wordt dan je eigen hart wel geraakt? Wordt het historisch geloof dan geen historisch geloof, zegt de een. En de ander zegt, komen we dan niet te veel op het terrein van de leerstellige beschouwingen en verlaten we dan niet op slag het menselijk gemoed? De catechismus antwoordt op de vraag, wat heeft een christen dan te geloven? Al wat ons in het evangelie beloofd wordt. Dat antwoord stuurt ons dus in de richting van eerst goed luisteren. Luisteren naar de heilsboodschap zoals die uit het evangelie naar ons toekomt. Datgene wat ons beloofd wordt. Daar zit dus het woord belofte in. God geeft de belofte van heil. En die belofte wordt werkelijkheid in Jezus Christus. De belofte van het evangelie is de blijde boodschap van redding en verlossing. En om die boodschap te horen, moet je luisteren naar de stem van God, naar het getuigenis van het Oude en Nieuwe Testament. Maar ja, de Bijbel is een heel dik boek en bestrijkt vele eeuwen. Dat kan een mens toch niet allemaal bevatten. Wat geloven we nou eigenlijk? Kan iemand daar een korte samenvatting van geven? Wat geloven we als we ons kind laten dopen? Wat geloven we als iemand belijdenis doet? Nou, zeggen de opstellers van de catechismus, de kerk heeft een korte samenvatting en dat is de apostolische geloofsbelijdenis. Die belijdenis zegt wat we geloven en in wie we geloven. Maar zegt u, kunnen we toch niet beter wat onbekommerd de Bijbel lezen in de plaats van zo'n kerkelijke belijdenis als leesregel? Bovendien, die belijdenis staat niet letterlijk in de Bijbel. Kijk, dat we het onze Vader bidden, dat heeft Jezus ons geleerd. En dat gebed staat letterlijk in de Bijbel. Maar die 12 artikelen niet. Het is ook niet zo dat die 12 apostelen elk een regel van de 12 artikelen van het apostolicum opgesteld hebben. Dat is vrome fantasie. Toch worden er in het Nieuwe Testament wel aanzetten gegeven tot de 12 artikelen. Je zou kunnen zeggen, in bepaalde passages vind je een voorstadium van het apostolicum. En die teksten die zijn ontstaan rondom de dooppraktijk. U kent wellicht de geschiedenis van de kamerheer van de koningin van de Ethiopiërs. Als die terugkomt, als die na een bezoek aan Jeruzalem terugreist naar zijn land, dan voegt Filippus zich bij hem en verkondigt hem aan de hand van teksten van Jesaja Jezus Christus. Nou, als ze dan zo verder reizen en in de buurt van water komen, dan vraagt de kamerheer, kijk, daar is water, wat verhindert mij gedoopt te worden? Nou, en voordat die doop dan plaatsvindt, belijdt hij, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Dat is een van de oudste doopbelijdenissen die we kennen. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. In de eerste brief van Petrus komen we al een iets uitgebreidere formulering tegen. Daar staat, want ook Christus heeft eenmaal voor de zonden geleden, hij die rechtvaardig was voor de onrechtvaardigen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest. En dan staat even verderop ook nog, die aan de rechterhand van God is, die is opgevaren naar de hemel. Nou, je kunt je voorstellen dat uit dit soort teksten de 12 artikelen zijn ontstaan. Je ziet hierin al de contouren, zoals het opgesteld is, de belijdenis rondom Jezus Christus, de trappen van de vernedering en van de verhoging. Zo wordt het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus beschreven. En dan van mede af aan de gewichtige opmerking dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij is één met de Vader, zegt Jezus zelf in het evangelie van Johannes. Laten we die leerstellige formuleringen, gemeente, op waarde weten te schatten. Ze omschrijven het verlossingswerk van Jezus Christus en voornamelijk ze beklemtonen dat God zelf aanwezig is in de weg die Jezus gaat. De weg van het leven van Jezus, kruis en opstanding. Het gaat erom dat ons geloof houvast vindt in datgene wat God doet. De Heere God is de bron van onze heil. En de geloofsbelijdenis geeft daar een evenwichtige samenvatting van. En dat wil helemaal niet zeggen dat we dan de Bijbel wel dicht kunnen laten, zeker niet. Al die verhalen en getuigenissen laten ons zien hoe God omgaat met de mens en hoe de mens leeft voor Gods aangezicht. En uit al die concrete situaties kun je troost en bemoediging putten. Maar soms huiver je ook bij een Bijbelse geschiedenis. Als je de diepte van de verschrikking in de ogen kijkt. Het overkomt mijzelf ook wel eens dat ik er geen touw aan vast kan knopen als ik de Bijbel lees. Meestal verwonder ik me over het mysterie dat de heilige God die zondige mens iedere keer weer opzoekt. En de apostolische geloofsbelijdenis die houdt me bij de les, zou je kunnen zeggen. Die helpt me om de grotere verbanden steeds weer op te zoeken. Anders zou ik misschien verdwalen in de Bijbel. De rode draad niet meer zien. De belijdenis onderstreept dat het geloof ook kennis is. Dat is in deze tijd ook niet onbelangrijk om te bedenken. Het geloof is ook kennis. Maar wel een bijzonder soort kennis. We weten in wie we geloven. We kennen hem zoals een man en een vrouw elkaar kennen. Zoals een kind zijn moeder kent. Zoals een vriend zijn vriend kent. Dat kennen, dat is met elkaar verkeren. Met elkaar omgaan. Weten wat je aan elkaar hebt. Elkaar in het hart kijken. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont, zingt Psalm 25. Is het geen wonder dat wij, nietige mensen, vertrouwelijke omgang met God mogen hebben? Een gelovig mens weet wie God is en wat hij aan God heeft. En daarom is geloven ook vertrouwen. Want de Heere onze God is betrouwbaar. Hij heeft zijn woord, zijn belofte gegeven. Daar kunnen we op aan. Hij heeft gezegd, ik ben genadig en barmhartig. Hij heeft dat getoond in Jezus Christus. Hij verzoent de schuld en zal de wereld verlossen. Daar vertrouw ik op. Ik geef me aan hem over. Zelf kan ik het allemaal niet overzien. Maar ik vertrouw mezelf en deze wereld aan hem toe. Is dat geen koene gedachte? Dat we te midden van het geharrewar in deze wereld, te midden van het politieke gekissebis waar we tegenwoordig in zitten, bij al dat brutale geschreeuw van de wereldleiders, te midden van alle oorlogzuchtige taal, dat we dan zeggen, ik vertrouw mezelf en deze wereld toe aan de Heere God. En ondertussen bid ik, uw koninkrijk komen. In zondag 8 wordt gevraagd, hoe worden deze 12 artikelen ingedeeld? Kun je deze geloofsbelijdenis, die 12 artikelen, nog op een kortere manier, op een kortere noemer samenbrengen? En dan komt een driedeling. Het gaat over God de Vader en onze schepping, over God de Zoon en onze verlossing, en over God de Heilige Geest en onze heiliging. Is dat niet kernachtig geformuleerd? Het gaat over God. En daarbij wordt steeds gezegd wat hij doet. Ja, wat hij doet naar buiten toe. Hij schept, hij verlost en hij heiligt. In die werkzaamheden is hij God. Zo betoont hij zich. Waar is de mens in deze belijdenis? En waar is de wereld? Nou, die komen wel tevoorschijn, maar als werk van God. De geloofsbelijdenis begon wel met te zeggen, ik geloof, maar ik geloof in God. De aandacht wordt direct gericht op God als handelende persoon. Hij schept, hij verlost en hij heiligt. Het geloof vindt zijn houvast in deze werkzaamheden van God. En wij nietige mensen, wij mogen daar kennis van hebben. En we staan vanuit dit godsvertrouwen in het leven. Is dat geen rijke gedachte? Ik geloof in God. Daarmee zeggen we al heel veel. We zeggen niet alleen, ik geloof in Jezus Christus. En we zeggen ook niet alleen, ik heb de kracht van de Geest mogen ondervinden in mijn leven. Dat mag allemaal waar zijn. Maar daar ligt wel iets heel fundamenteels aan ten grondslag. Ik geloof in God. Dat is het overkoepelende. Want luister maar, het gaat over God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. In die drie werkzaamheden is God zelf de werkzame persoon. Een gelovig mens wordt op God gericht. Een gelovig mens staat zelf niet meer in het middelpunt. Wie gelooft, krijgt oog voor de werkzaamheid van de levende God. En zo komt er een nieuwe glans over het leven te liggen. Ik sta niet plomp verloren in dit onmetelijke heelal. Ik sta niet eenzaam tussen de mensen. Nee, ik sta voor het aangezicht van de levende God. En dat is zowel ontzagwekkend als verheugend. Ik word door hem aangesproken. Hij maakt zich bekend. Hij spreekt over barmhartigheid en gerechtigheid. Hij openbaart zich in zijn beloften en geboden. Hij zegt mij dat deze wereld door hem is geschapen en dat hij bouwt aan zijn koninkrijk. Wie in God gelooft, die staat met een ruime blik in het leven. Tegenwoordig zijn er heel veel mensen die niet meer in God geloven. In ons land zijn er zelfs meer mensen die niet in hem geloven dan die wel in hem geloven. En dat geldt eigenlijk voor heel West-Europa. We leven in een seculiere samenleving. Nou, daar hoef ik u niet te vertellen, dat ondervinden we allemaal aan de lijve. Ja, zeggen ze dan, vroeger toen geloofden de mensen nog wel in God, trouwens ook in afgoden. Maar toen leefden we nog in een primitieve tijd. Ja, wereldwijd zijn er nog heel veel mensen die godsdienstig zijn en in een God geloven. Maar wij verlichte Europeanen, wij geloven niet meer. Wij zijn moderne mensen. We hebben het heft in eigen hand genomen. Deze waarneembare wereld waarin wij ons bevinden, ook al is het heelal nog zo uitgebreid, dat is het. Meer is er niet. En daar moeten we het mee doen. Die bovennatuurlijke wereld van goden en machten, daar geloven we niet meer in. Die betovering van de primitieve mens, die zijn we ontgroeid. Gelukkig maar. Dat was een wereld vol angst en onderdrukking. Het was een wereld van vrome fantasie over hiernamaals en over goden. Och ja, er is misschien wel een geestelijke werkelijkheid, maar dat moet je vooral zien als een psychologische factor of vanuit een sociologische dimensie naar de werkelijkheid als er zo gekeken wordt. Maar dat is niet bovennatuurlijk. Dan moet je kijken naar de diepe krochten van de menselijke ziel. Daar komt het uit voort. Nou, u kunt zelf allemaal wel invullen hoe er gedacht wordt. Ruim 150 jaar geleden zei de Duitse filosoof Friedrich Nietzsche: God is dood. Aan de ene kant vond hij dat een verademing. Nu pas zijn we echt vrij, nu pas worden we niet meer geknecht door van boven opgelegde normen en waarden. Maar hij vond het ook beangstigend. Kunnen we het wel aan om zonder God te leven? Als niks meer heilig is, waar vinden we dan een baken van houvast in de turbulentie van het bestaan? Wordt dan de brute macht alles bepalend? De christelijke gemeente beleidt: ik geloof in God. Uiteraard, ik ben er ook. Onze medemensen zijn er. De wereld is er en de geschiedenis die achter ons ligt is er. En dit onmetelijke heelal is er. Zeker, dat is allemaal waar. Maar dat is niet alles. Ik geloof in God. In de levende God. In de werkzame God. In de heilbrengende God. Wij verheugen ons zelfs in deze God. Om wie Hij is en om wat Hij doet. Door Hem zijn we geschapen. Door Hem worden we verlost. Door Hem worden we levend gemaakt. Hij is barmhartig en genadig. Hij staat aan het begin en komt aan het einde. Wij nietige en zondige mensen, we leven voor Zijn aangezicht. Dat is ontzagwekkend en verheugend. Wat er zich in ons leven en in deze wereld afspeelt, dat laat Hem niet onberoerd. Hij draagt ons door het oordeel heen en schenkt ons het leven. Hij spreekt tot ons. Soms spreekt dat ons aan, maar soms is er ook tegenspraak. goddelijke tegenspraak. Hij oordeelt over goed en kwaad. En ook in die aanspraak en tegenspraak mogen wij met hem verkeren. Zeg nou zelf, is dat ballast of is dat een groot goed? Hij inspireert ons. Hij troost ons in ons verdriet. Hij biedt hoop en uitzicht in onze ellende. Daar staan de werkwoorden scheppen, verlossen en heiligen garant voor. Maar zeg me eens, zegt de catechismus, waarom spreken we over de Vader, de Zoon en de Geest? Als er slechts één God is, waarom dan toch dat onderscheid tussen Vader, Zoon en Geest? En het antwoord is dan verbluffend eenvoudig eigenlijk, omdat God zich in zijn woord zo geopenbaard heeft. Daarom spreken we zo. Omdat God zich in zijn woord zo geopenbaard heeft. Eén en toch drie, blijft dat niet wat wonderlijk? De kernbelijdenis van het Oude Testament is toch: luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met al uw kracht. Zo staat het er toch in zijn woord, zeker. Deze God manifesteert zich in al zijn werken. Maar hij is wel een God vol leven en dynamiek, vol kracht en wijsheid. Als hij de mens ten tonele roept bij de schepping, dan lezen we: laten we mensen maken naar ons beeld en gelijkenis. In God zelf is rijkdom en een veelvoud van leven. In God is geen saaiheid. Als hij de mens schept naar zijn beeld en gelijkenis, dan blijkt hij de mens te scheppen als mannelijk en vrouwelijk. Dat maakt de omgang met elkaar mogelijk. En dat biedt voorwaarden voor nieuw leven. Die variëteit is kennelijk een weerspiegeling van het leven in God. Hij is de levende die levend maakt. En we horen in hetzelfde scheppingsbericht in den beginne dat de geest van God zweefde boven de wateren. De geest is de scheppende geest. Dezelfde geest waarbij sprake is bij de geboorte van Jezus. Als Jozef, de verloofde van Maria, ontdekt dat Maria zwanger is, dan is hij van plan om er tussenuit te knijpen. Maar dan verschijnt hem een engel in een droom die zegt: wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen is, is uit de Heilige Geest, de scheppende geest van God. En we hoorden al dat Jezus heel expliciet de Zoon van God genoemd wordt. Het begin van het evangelie van Jezus Christus, schrijft Marcus, de Zoon van God. Dat is de eerste regel. Dan zou je kunnen zeggen: goed, maar het volk Israël en de koning van Israël worden ook aangeduid als Zoon van God. Zeker, dat is zo. Maar het wordt ook duidelijk dat de geschiedenis van Israël en de koning van Israël een type is van de Messiaanse koning. Een voorafbeelding, een blauwdruk zou je kunnen zeggen. Als Jezus zich door Johannes laat dopen in de Jordaan, dan komen die oude teksten weer tot leven. Hij hoort een stem uit de hemel zeggen: u bent mijn geliefde Zoon, in u heb ik mijn welbehagen. En die woorden die klonken ook in Psalm 2, een oud koningslied dat gezongen werd bij de inauguratie in Israël van een nieuwe koning. dan verwijst het naar de Messiaanse koning. En dan wordt er ook bij de doop van de Heer Jezus ook nog vermeld dat de Heilige Geest als een duif op hem neerdaalde. Jazeker, dat zijn gebeurtenissen die een geheimenis vertolken. Het is omgeven met beelden en voorstellingen die duiden op een groot mysterie. Geen wonder. God is de onzienlijke, de ontzagwekkende. En tegelijkertijd komt Hij onder ons in de Zoon, in een mens van vlees en bloed, zoals u en ik. En Hij is aanwezig in de geest die levend maakt. De scheppende geest van de beginnen, de levendmakende geest van Christus. De geest die uitgaat van de Vader en de Zoon. Het is dan ook niet zo vreemd dat de apostel Johannes schrijft, want drie zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. In het geloof mogen we weten van een drieërlei werking van de Heere God. Het werk van God de Vader en onze schepping. Het werk van God de Zoon en onze verlossing. En het werk van God de Heilige Geest en onze heiliging. Die werkingen van God zijn bij tijd en wijle levende werkelijkheid in het leven van een gelovig mens. Soms treedt één aspect op de voorgrond. We kunnen verheugd zijn over de verlossing in Christus. We kunnen de troost van de Geest ondervinden. En we kunnen getroffen worden door de dragende kracht van God de Vader. En dan belijden we als kerk: geprezen zij deze ene God die zich zo aan ons bekend heeft gemaakt. In al die werkingen die we mogen ondervinden, is Hij God, de ontzagwekkende en de barmhartige God. Geprezen zij zijn naam. Amen. Laten wij nu samen hardop het Onze Vader bidden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Er wordt nu de collecte gehouden en daarna zingen we Psalm 33, vers 8.
Ik doe ook een moment. Ik ga de collecte toelichten. Goedemiddag, mijn gemeente. Mijn naam is Dominique Prins. Vandaag de diaken van dienst. Namens de diaconie wil ik de collecte toelichten. De eerste collecte is voor de voedselbank. De voedselbank is er voor mensen in financiële nood. Ze ondersteunen mensen met een voedselpakket. In Utrecht doen ze dat op 8 plekken in de stad. Met meer dan 100 vrijwilligers. Elke week opnieuw. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. En is een aanvulling op de actie Kerkbalans. Als Jacobikerk zijn we Gods handen en voeten op deze plek in de stad. Veel gemeenteleden geven maandelijks geld via de actie Kerkbalans. Dit om een levende gemeenschap te zijn en te blijven. Dit jaar komen we financieel niet uit. De balans is niet in evenwicht. Daarom is er een eindejaarsactie ingezet. We hopen dat we met deze eindejaarsactie het jaar toch financieel gezond af kunnen sluiten. Geven kan via deze collecte en ook makkelijk via de Jacobi-app. Daar zie je het icoon geven en bovenaan een extra tabblad eindejaarsactie Jacobikerk. De zendingscollecte is dit kwartaal voor de stichting Epaphras. Deze stichting biedt geestelijke en diaconale zorg aan gedetineerden, Nederlanders in het buitenland. Ongeveer 1700 Nederlanders zitten vast in het buitenland. En de medewerkers van Epaphras zoeken deze mensen op en geven geestelijke steun en praktische diaconale hulp. Met deze zorg voor gedetineerden wil Epaphras invulling geven aan de Bijbelse opdracht om gevangenen te bezoeken. U kunt op de gebruikelijke manieren geven via de Jacobi-app, via de instructies die u vindt op de liturgie of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. De Heer zegen u en uw gaven.
Gaat allen heen in vrede en ontvang de zegen van de Heere onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.